Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Hij is 1/3 eigenaar van het team. Ja. Hij heeft belang, zwaar belang in Williams.
Ja.
Hij heeft belang in sommige coureurs. Ik denk dat hij te veel belang heeft. Ik denk dat de FIA misschien moet ingrijpen dat mensen niet in twee teams eigenaar...
Petten, niet zoveel petten op mag hebben. Want dan krijg je dit soort dingen. Dat heb ik bij Frans ook wel eens meegemaakt.
Ja. Ja. Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
De kogel is dan uiteindelijk toch door de kerk. Masi stapt op of zou hij onvrijwillig zijn stoeltje hebben moeten inleveren? Wie weet weten de heren hier aan tafel hier meer van. En je maakt kans op twee prachtige tribunekaarten voor de grote prijs van Hongarije eind juli. Welkom bij aflevering 8, jaargang 4 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Gooi je nou weer de boel om meteen, Frans?
Beetje sfeer maken.
Ja. Gezellig. Altijd gezellig hier. Mijn gasten van vandaag. Allereerst Jeroen Blekemolen. Onder andere natuurlijk 24 uur van Le Mans. Specialist bijna, kan ik wel zeggen. 12 uur van Sebring veel gereden. Bathurst, Abu Dhabi. Daarbij ook nog ondernemer met Race Planet. Jeroen, welkom. Fijn dat je er weer bent.
Dankjewel.
Kom je eigenlijk nog aan wintersporten toe?
Wel al geweest, maar dat schiet er wel een beetje bij in tegenwoordig. Want het is meer kartbaan, circuit en dat soort dingen. Maar goed, dat is ons leven.
Zo is het, zo is het. Dan daarnaast onder andere coureur in de Dakar Rally en ook ondernemer in kart racing centers, testcentra, noem het maar op. Tim Coronel, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, ik denk, laten we eens een keer een lekker hapje gaan eten, toch?
Ja, gezellig. Ja. Hey, laatste Dakar, had je nogal last van je rug? Hoe gaat het daarmee?
Nou, nog steeds.
Nog steeds last?
De spieren die zijn even kapot. Dus moeten we nu opnieuw helemaal opbouwen. Even netjes zorgen dat er weer een beetje souplesse in komt. Dan weer een beetje op lengte en dan weer op kracht. Dus de doktoren zeggen dat het goed moet komen. Dus ik ben benieuwd.
Nou, daar gaan we dan maar vanuit.
We doen ons best.
Ja. Heel goed, heel goed. En last but not least, de enige Nederlandse teambaas die een Verstappen kampioen maakte. Vaste gast Frans Verschuur. Frans, mis je die strakke pakjes van het schaatsal?
Nee.
Goed, het was denk ik wel de week van de regelbekendmakingen in de Formule 1. En allereerst natuurlijk het grote thema, namelijk Michael Masi. We hebben het er al afgelopen weken veel over gehad, maar het onderzoek naar de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi en het eventuele vertrek van Michael Masi als wedstrijdleider bij de FIA, daarvoor is de kogel dan nu toch eindelijk door de kerk. Michael Masi krijgt een functie elders, zoals we dat tegenwoordig zo mooi zeggen hier in Nederland.
Mag hij de wc's gaan doen of zo?
De taken van Masi worden overgenomen door Eduardo Freitas en Niels Wittig, die de overstap maken vanuit respectievelijk het World Endurance Championship en het DTM-kampioenschap. Masi krijgt binnen de FIA nog wel een andere functie aangeboden. Wellicht inderdaad bij het toilet.
Ja, ik weet niet wat er gaande is, maar...
Is de carrière van Masi nu niet volledig om zeep geholpen?
Maar hij moest zondebok zijn, toch?
Ja, ik vind het heel slecht wat er gebeurd is. Dat je eigenlijk dus als een merk veel begint te zeiken, dat je dan toch een beetje je zin krijgt. Zo moet ik het gewoon zien. Dat Toto heeft zo lopen douwen. Dat hij daar slachtoffer van is. De man heeft echt zijn best gedaan. Heeft 3 jaar lang toch een best wel moeilijke functie gehad. Dat er iets moest veranderen, oké. Okay. Nou, dat wordt dan veranderd. Maar waarom ze hem dan moeten opofferen? Nee, ik vind dat een beetje toegeven aan Mercedes.
Ja, en Hamilton natuurlijk. Is gewoon een dealtje met Hamilton gemaakt van... hij moet eruit of ik kom niet meer.
Zou het inderdaad echt zo...
Nou, ik weet niet of dat zo gaat, maar wel dat er iets moest gebeuren. En ik vind het gewoon een slecht verhaal voor de hele sport.
Ja.
Een scheidsrechter maakt ook wel eens een fout. Je ziet ook wel eens een keer iets niet. En terwijl zijn fout niet eens zo erg was. En dan die scheidsrechter staat over 2 weken weer gewoon te fluiten. Maar nee, ik vind dit een blamage een beetje voor de sport.
Ja, want Masi die heeft het stokje overgenomen nadat
Whiting
is overleden. Charlie Whiting, 3 jaar geleden inmiddels al. Ja. Zo slecht heeft Masi het toch niet gedaan?
Maar sterker nog, volgens mij heeft hij het gewoon goed gedaan. Maar hij heeft dit toch ook eigenlijk goed gedaan? Ze hadden met elkaar afgesproken dat ze nooit onder... een code zouden finishen. Dus hij heeft gewoon geluisterd naar wat de wil was van alle teams. En dat waren ze ook onderling overeengekomen. Doet hij dat? En dan krijgt hij het op zijn vingers. Nou ja, ik vind het echt van de zotte eigenlijk.
Ja.
Maar ja, de wereld draait nou helemaal af en toe over belangen en geld en allemaal emoties en dat soort onzin. Maar als je het rechtuit als sportman bekijkt, dan vind ik dit echt ook een slechte zaak, ja.
Wat heeft Masi wel gebracht de afgelopen 3 jaar in Formule 1?
Nou, rust. En dat dit gecreëerd is. Ik bedoel, je kon nu eindelijk met de teams kon je in overleg. Ze konden elkaar op scherp zetten. Hij accepteerde dat ook. Anderen die zeiden gewoon, joh, je moet je mond houden, of ze deed het kanaal gewoon dicht. Ja, het werd meer een dialoog. En die dialoog werd gedeeld met de wereld. Ja, en dat is nu tegenwoordig toch ook best logisch. Alles is open. En,
ja, het is wel een beetje zijn pech geweest ook dat alles open was. Want daardoor is natuurlijk, het was een soort van discussie om over de regels te praten. En dat werkt gewoon niet. Het moet gewoon zwart of wit zijn.
Ja, ja.
En niet, laten we eens even gaan praten hoe we dit op gaan lossen. Ja, dus daar had hij wel pech mee, denk ik.
Ja. Afgezien van het feit dat het nu werd uitgezonden, was die communicatie er toch altijd wel geweest?
Ja, nooit zo streng, nooit zo zwaar. Dus die communicatie was er wel, maar niet zo dominant zoals het nu was. Dus hij is daar eigenlijk een beetje de dupe van. En nu krijg je dus twee wedstrijdleiders en een soort VAR. Ja.
Jeroen, jij hebt al meerdere wedstrijden gedaan in het World Endurance Championship. Ken jij die Freitas een beetje?
Ja, heel goed. Maar ja, ik denk dat wat wel een probleem is, ik denk dat het een andere generatie is. Hij is natuurlijk best wel een oude man al. En ik denk dat hij niet helemaal...
Heb jij tegen oude mannen?
Ja, nou, niet zoveel, maar...
Nee, maar ik heb hem nog meegemaakt zelfs.
Dus het is op zich in het WEC is het een goede wedstrijdleider, denk ik. Hij is streng en hard, maar voor Formule 1 weet ik het niet.
Hij laat weinig ruimte voor discussie. Ik ken hem ook, maar bij mij liet hij al weinig ruimte voor discussie.
Bij jou is dat ook nodig, hè? Dus wat dat betreft...
Dus dat was voor mij een nadeel.
Dan de Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tijdens de presentatie van de nieuwe W13 ook gereageerd op de beslissing van de FIA. Ik geloof dat de juiste stappen genomen zijn. Hij gaf daarbij ook aan dat hij en Lewis Hamilton ook waren doorgegaan als Masi zijn functie wel had gehouden. Ik geloof dat de juiste stappen genomen zijn en ik ben optimistisch over de veranderingen. Aldus Wolff. Zeker de rol van wedstrijdleider is niet eenvoudig. Nu komen daar twee heel ervaren mannen, wat goed is, maar... Die krijgen ook steun. De structuur om hen heen is essentieel. Zo kunnen wedstrijdleiders leunen op feedback en input. Het proces zou daar significant beter van worden. Ja, en dat was dus allemaal nodig volgens Wolff. De laatste jaren hebben we iets te vaak freestylen van de regels gezien, zegt hij.
Moet hij zeggen?
Ja.
Ja, nee, dat vind ik wel heel hypocriet. Hij is zelfs hardslopen janken en nu gaat hij in één keer zeggen van God, wat erg. Nee. Dat Wolff heeft mij afgedaan. Echt.
Ja, ik kan mij nog steeds die presentatie of dat interview wat hij online deed, maar niet van mijn netvlies afkrijgen in die zwarte kooltrui met dat zwarte jasje. En dat hij dan zo verongelijkt ging doen en niet naar die presentatie ging en de award ceremony aan het einde van het seizoen.
Zo'n slechte verliezer. Ja. En zo'n sport waar hij 7 jaar lang alles heeft kunnen doen en nu ook weer het constructeurkampioenschap had, waarin hij nog een groot feestje was aan het vieren. En daarna zo hypocriet? Nee.
Maar toont het dan wel een soort van karakter dat hij zich zo vasthoudt aan zijn mening en dan nu ook weer zo reageert?
Nee, ik vind het ook gewoon een slechte verliezer uiteindelijk. Want je mag ook best een keer kunnen verliezen, zeg maar. Hij heeft inderdaad al die jaren gewonnen. En het is een keer tegen. En dan moet je ook gewoon je verlies pakken. En niet alleen maar lopen zeuren om alles. Dus ik vind het gewoon echt een slechte verliezer.
Ja, het blijkt ook wel weer dat er veel belangen bij betrokken zijn. Want hij is natuurlijk ook nog eens een keer de manager. En de dit en de dat. Er zullen wel wat bonussen bij hangen. Ja, hij is gewoon aan het duwen om... Ja, dit te creëren uiteindelijk. En...
Hij is 1/3 eigenaar van het team. Ja. Hij heeft belang, zwaar belang in Williams.
Ja.
Hij heeft belang in sommige coureurs. Ik denk dat hij te veel belang heeft. Ik denk dat de FIA misschien moet ingrijpen dat mensen niet in twee zoveel teams eigenaar...
Petten, ja, niet zoveel petten op mag hebben. Want dan krijg je dit soort dingen. Dat heb ik bij Frans ook wel eens meegemaakt. Ja.
Maar goed, even afgezien van Toto's reactie dan. Hè, er zijn dus nu een aantal significante aanpassingen die gedaan worden in de structuur bij de wedstrijdleiding van de Formule 1. En zo wordt er ook een zogenaamde VAR ingesteld, heb ik begrepen.
Ja, maar kan je dan zo snel reageren? Kijk, op dit ogenblik, of tenminste het vorige ogenblik, dat met Max natuurlijk dat traject. Ze hadden zo'n korte periode om te kunnen reageren. Je moet nu wel met meer mensen in conclave. Ik denk dat dat wel meer tijd nodig heeft... Om echt vorm te krijgen. En dat je misschien achteraf wel wat rare dingen krijgt nu. Hoe meer mensen, hoe meer discussie en hoe meer meningen en hoe langer het duurt. En ik denk dat dat niet fijn is voor de sport.
Met Vrijtas kun je weinig discussiëren. Dus ik denk dat daar zeg maar, de openheid die Massie had, die krijg je niet bij Vrijtas.
Nee.
Nou, dat is voor Wolf dan wel een dingetje.
Ja.
Ja, maar en volgens mij wordt nu ook inderdaad die open communicatie, of in ieder geval de uitzending van de communicatie tussen teams en wedstrijdleiders afgeschaft. Dat is wel jammer, voor de kijker zeker.
Ja, maar het is wel de enige manier. Want wat ik al eerder zei, je kan niet een discussie aangaan over regels. Het moet gewoon zwart of wit zijn. Je kan niet gaan zeggen van nou, laten we eens even gaan praten hoe we dit gaan oplossen. Dus ik vind het beter dat ze dat uiteindelijk nu gewoon zo gaan doen.
Ja. En dan met die VAR die eventueel nog, die gaat vanuit het hoofdkantoor van de FIA dan meekijken.
Nou, wat natuurlijk heel raar is gegaan afgelopen jaar, als je door het jaar heen kijkt, is dat halverwege kreeg Max natuurlijk kansen, en Hamilton ook, om zeg maar kampioen te worden. En op een gegeven moment had je zeg maar twee coureurs, daar werd op gelet. En de rest van het veld, die deed ook mee. En dat begon al een beetje in Brazilië natuurlijk, toen Max lekker wijd ging. Ik vond het sportief gezien vond ik dat niet oké. Laten we dat voorop zeggen. Vooropstellen. Maar ja, ik ben wel een beetje chauvinistisch. Het was dan op het randje. Maar eigenlijk had daar natuurlijk de wedstrijdleiding al lang in moeten grijpen. Op een goede manier. Alleen ja, dan gaan ze toch van ja, het moet een kampioenschap zijn. Het moet spannend. En dus ze moeten het samen eerlijk uitvechten. Geloof mij. Twee heren die gaan voor een kampioenschap eerlijk uitvechten. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee, je weet nu ook wat er in Brazilië gebeurde. Dat ze voor je uit kunnen wijken. Dan moet je de baan een beetje daarop aanpassen. Dus of pionnen neerzetten of andere grindbakken maken. Dan straffen ze zichzelf. Ja. En in de laatste race ook. Toen kon hij ook Lewis een heel stuk afsnijden. Ja, zorg dat daar een andere weg komt. Of meer grind of meer palen. Ja, dan dwing je ze. En dan heeft de wedstrijdleiding deze last niet.
Nou, ik weet bijvoorbeeld, en dat weet jij vast ook heel goed, Jeroen, op Brands Hatch circuit in Engeland heb je, ik denk dat bocht 3 is, links naar beneden. Ja. Daar staat letterlijk een flitspaal. Dus daar ligt aan de buitenkant van de baan, is een strook waar je heel makkelijk dus wijd kan gaan. En buiten de track limits ga je er overheen, ligt daar een lus en word je letterlijk geflitst met een camera. En lig je gewoon vast. En dat komt binnen bij de wedstrijdleiding en er is geen spel tussen te krijgen. Dan zie je gewoon meteen dat je er overheen bent gegaan.
Ja, nou dat zou ook een goede verhaal kunnen zijn. Maar wat ze ook met die VAR willen bereiken is natuurlijk die startopstelling met de laatste race. Van oh, dan ga jij dan maar daar staan en ik daar. Nee, ik wil daar staan. Ja, dat kunnen ze dan natuurlijk met wat meerdere mensen beter overleggen. Ja. En ik denk dat het daar wel voor helpt.
Nou heeft de FIA ook een nieuw reglement aangenomen om ervoor te zorgen dat snellere herstarts mogelijk zijn na een safety car periode. Dit alles naar aanleiding natuurlijk van de grote controverse die we gezien hebben tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Vorig seizoen was de regel dat een herstart plaats mocht vinden zodra de laatste gedubbelde, degene die op de ronde is gezet, de leider heeft gepasseerd nadat zij groen licht hebben gekregen om in te halen. Nu staat er dat er een herstart mogelijk is zodra het bericht auto's op een ronde achterstand mogen nu inhalen via het officiële berichtssysteem naar alle deelnemers is gestuurd. Maar dat is dan toch eigenlijk te vroeg? Of begrijp ik nou deze regel verkeerd?
Ja, dat is natuurlijk wel een lastige, maar ja, ik reed veel in Amerika natuurlijk en daar gaat dit eigenlijk altijd prima.
Standaard,
het is gewoon heel simpel. Het is helemaal niet ingewikkeld. Dus ik snap ook niet dat ze het zo moeilijk maken.
Kan je even uitleggen voor onze luisteraars hoe simpel het in Amerika geregeld is?
Ja, daar als je een rondje achter ligt mag je vaak ook het rondje terugpakken. En dat wordt gewoon op de radio gezegd. Iedereen moet naar rechts gaan rijden en die mogen er langs. En daarna gaan we gewoon weer racen. Maar ja, het is helemaal niet zo. Het is geen hogere wiskunde, zeg maar. Het is gewoon, ga er langs en we gaan door.
Ja. Ja, had met deze regelaanpassing de controverse van de laatste race in Abu Dhabi.
Nou, het duurde natuurlijk iets te lang.
Ja, maar het kwam ook omdat de baan nog niet schoon was. Hè? En ik begrijp dat als de jongens die anderen inhalen, dat ze vol gas willen om achteraan te sluiten.
Ja.
Ja, dan komen ze vol door een bocht en staan van die Marshall staan nog een beetje te vegen.
Ja, maar dat was toch maar twee bochies.
Wat zeg je?
Was toch maar twee bochies?
Jawel, maar dan moeten ze wel even die twee bochtjes iets inhouden. Ja, dan wordt het moeilijk voor een coureur.
Nou ja, het lastige is, bij Formule 1 willen ze natuurlijk de snelheid erin houden om de banden op temperatuur te houden. Ze zitten altijd te klagen dat de pacecar te langzaam gaat. En ja, dus zitten ze al best wel op snelheid. Dus het is ook moeilijk om als achterblijver om dat hele rondje in te gaan lopen. Dus ja, het heeft natuurlijk meerdere oorzaken. Maar nu wordt het heel makkelijk gemeld. En jongens, ga er gewoon voorbij, punt.
En ligt er niet gewoon, heeft er in Abu Dhabi niet een veel te groot vergrootglas opgelegen, omdat het precies om die laatste ronde ging en het de beslissende ronde was van het kampioenschap en weet ik wat allemaal.
En Toto Wolff weer eens een grote mond liet gelden. Ik denk als die er niet zoveel show van gemaakt had, dat we het al lang weer vergeten waren.
Ja, nou laten we hopen dat het inderdaad met deze regelaanpassingen beter en duidelijker is, met name natuurlijk voor de kijkers. Dan nog een regelaanpassing voor het komende seizoen, namelijk het bandenreglement. De wagens die zich het komende jaar kwalificeren voor Q3 hoeven komend jaar niet meer de race te starten op de banden waarmee ze in Q2 de snelste tijd hebben neergezet. Zij krijgen ook vrije bandenkeuze. Deze regel gold vanaf 2014, maar wordt nu dus overboord gegooid. De regel werd in 2014 ingevoerd om voor verschillende bandenstrategieën te zorgen, maar in de praktijk bleef dit vaak uit. In 2019 werd deze verandering al voorgesteld, maar toen had het niet genoeg draagvlak, in 2021 wel, en dus is het huidige reglement aangepast. Wat vinden we van deze dan? Want ik vond het altijd wel een interessante...
Ja, het was op zich wel een leuke regel. Natuurlijk Q2, dat je vaak nog op de medium band ging rijden om te proberen toch bij die top 10 te komen. Dus het was altijd wel een mooi spelletje, zeker voor de topteams. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer mooi dat je gewoon zelf de keuze hebt. En ja, dat je gewoon je eigen lot gaat bepalen, zeg maar, vooraf. En dat je niet vastzit aan een bepaalde band. Dus ja, de toekomst zal het leren, maar ik denk dat het wel een interessant is.
Misschien als ze het aantal banden wat moeten gaan beperken. Dus het aantal sets, heel veel klasses heb je dat. Je mag maar zoveel sets per weekend gebruiken. Dan zullen ze ook wat zuiniger zijn met sommige banden.
Ja, en strategie natuurlijk dan ook.
Dan krijg je toch weer een strategie.
Maar misschien dat daarna wel komt. Kijk, nu denken ze dat die auto's dichter bij elkaar zitten. Dus is het dan sportief gezien ook wel het meest eerlijk op het ogenblik. Misschien ook wel wat makkelijker voor het publiek even. En we zullen daarna wel zien hoe dat zich uitpakt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je met zeg maar oudere banden of langere sessies wil rijden, ga je met wat minder vleugel. Dus ik snap wel dat met minder banden dat er andere strategieën naar voren komen.
Maar ben je niet bang dat er dan überhaupt minder gereden gaat worden in de vrijtrainingen?
Ja, misschien dat je de quali en de race zeg maar een bepaald aantal banden kunt toelaten.
Want je hoort nu ook al wel eens, hè, met name Olaf zit er altijd wel scherp op tijdens de race. Van die heeft nog een nieuw setje soft of die heeft nog een gebruikssetje medium. Die kan daar natuurlijk wel al wisselen. Ik heb op dit moment niet het idee dat ze, ze hebben genoeg banden. Maar niet dat ze over hebben van dat zullen we er nou nog eens onder vikken.
Nee, maar ze kunnen natuurlijk wel nog iets krapper maken. Waardoor je, wat Tim zegt, de strategie wat beter maakt.
Ja. Wat verwachten jullie van die 18-inch band trouwens? Ik vind dat nog toch wel een interessante ontwikkeling.
Ja, ik mag nooit over Pirelli praten, dus ik hou even mijn mond.
Nou, hebben we het ook niet over Pirelli, maar over het concept aan zich.
Nou ja, het is weer wat nieuws. En ik denk dat het voor iedereen weer kunst is om zo snel mogelijk uit te vogelen. Ja, wat voor bandenspanning, hoeveel camber, hoe je met je auto omgaat. Dus dat is op zich alleen maar weer leuk, denk ik.
Verwachten jullie wel dat je nu andere rijders bovenaan gaat zien in de kwalificatie? Ook met name in die Q2 natuurlijk.
Nou, de vraag is natuurlijk of de auto de banden aan kan of de banden de auto. Hè? Want eigenlijk de banden bepaalden natuurlijk hoeveel lood de rijders konden geven. Hè? Je moet eigenlijk op 70% een beetje rijden om long-term snel te zijn. Ja, ik ben benieuwd of ze de banden nu zo onder controle hebben dat je gewoon eigenlijk altijd kan vechten met de auto in elke bocht. Want dat maakt het, denk ik, het spel veel leuker.
Ja, zeker. Dat zou mooi zijn. Dat hele banden sparen, dat is natuurlijk... Het is Formule 1. Er moet gewoon gas gegeven worden. Van het begin tot het eind. En niet dat je zuinig moet zijn. Ook brandstof besparen, maar ook de banden. Ja, dat hoort er voor mij niet bij eigenlijk.
Nee, maar nu zeker, hè, als je dus niet meer in Q2 per se hoeft te bepalen welke band je gaat starten, kan het natuurlijk zijn dat topteams die voorheen dan probeerden te gokken op een hardere band, hè, in Q2 om daar de race op te kunnen starten, dat die in Q2 voorbij werden gestoken door andere rijders.
De mindere teams
inderdaad, die wel op een soft gingen. Haal je die kans nu niet een beetje weg? Omdat iedereen toch wel gewoon mag rijden op de kwalificatieband. En ga je nu nog meer die topteams eigenlijk naar voren schuiven?
Nou, het is natuurlijk puur afhankelijk hoe ze nu met de nieuwe regels zijn omgegaan. En daarom ben ik eigenlijk heel anxious en heel benieuwd naar welke technieken de verschillende teams hebben gedaan. Ik denk wel dat het heel snel gaat nivelleren halverwege het seizoen of gedurende het seizoen. Want er zullen wel een paar teams met hele slimme dingetjes zijn. Nou, ik zou het wel leuk vinden als dan een minder team op dit ogenblik ineens naar voren komt. Hè? Zoals toen de tijd Ross Brawn ineens iedereen verraste. Ja. Dat zou wel zou goed zijn voor de Formule 1.
Zometeen in F1 aan tafel maak je kans in Raad het Autogeluid op 2 tribunekaarten voor de Grand Prix van Hongarije. En natuurlijk €50 gratis tanken bij Tink. Tot zo.
Allee, avaya.
Vlieg met GP-ticket naar het Formule 1 weekend van Barcelona. Een vierdaagse reis inclusief 3 nachten in een 4-sterrenhotel. Inclusief vervoer naar het circuit en mooie zitplaatsen op de gezellige oranje tribune met goed zicht op de baan. Het hele weekend inclusief vlucht nu te boeken voor €925 per persoon. Wees er snel bij, want op is op. Het Formule 1 weekend van Barcelona. Ga naar gpticket.nl.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks win je prijzen in Raad het Autogeluid. Maar eerst, Mercedes als Ferrari hebben hun auto voor het Formule 1-seizoen van 2022 inmiddels ook gepresenteerd. Opvallend bij Mercedes is de kleurstelling, ja hoor, die weer terug is gegaan naar grijs. Zij deelden eveneens onboardbeelden van hun rondjes op Silverstone. Ja, Frans, jij had hier natuurlijk al wel het goede antwoord voor in jouw glazen bol gezien.
Ja, ik ben hier altijd voor geweest. Ik vond het altijd een soort toegeeft aan Lewis. Nou, dat moet je niet doen. Het merk is groter dan de rijder. Dus ze hadden het altijd een zilvergrijs moeten houden. Wat hun hele leven, het superfile, is altijd geweest. Dus waarom zou je dat, omdat een coureurtje begint te praten over Black Lives Matter, schei uit. Dat verhaal hebben we gehad.
Wat vond je van de onboardbeelden? Heb je dat nog bekeken?
Ja, heb ik bekeken. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het is allemaal. Iedereen doet wat om voor PR-mogelijkheden, maar niet. Ze laten niks zien, joh.
Nee. Ze houden echt alles.
Ja, dus dit jaar natuurlijk wel echt extreem. Met nieuwe auto's. Een Red Bull die gewoon een soort van showmodel presenteert. Maar ja, wel mooi, want dat is ook onderdeel van de sport. En straks in één keer zien we wie er wel het beste voor staat.
De verrassing, ja. Ja.
Ik vind het wel interessant om even die auto te bestuderen. Want ik kan me nog herinneren toen Haas als eerste doek van hun auto aftrok. Had ik echt zoiets van, dit is toch gewoon dat model van Formule 1. Wat ze eerder hebben laten zien, maar dan met de Haas livery erop. Maar langzamerhand beginnen er nu toch wel steeds meer auto's onthuld te worden. Die er toch net even anders uitzien.
Nou, Ferrari bijvoorbeeld. Ferrari, revolutionair met wat je ziet. Kijk, waar het zo meteen om gaat, denk ik, technisch gezien, is hoeveel gaat die vloer doen?
Ja.
En daar proberen ze allemaal zoveel mogelijk een beetje geheim te houden. Maar Ferrari heeft best wel al weggegeven. Ja, het ziet er een beetje uit als een verbrede stofzuiger. Dus ik ben heel benieuwd waar de rest mee komt. En als je ziet hoe die sidepods van Ferrari dan eruit zien. Ja, die hebben al heel veel vrijgegeven. Vind ik niks voor Italianen eigenlijk. Ja, of ze willen de anderen op een ander voetstuk zetten. Of hoe noem je dat? Nou, in ieder geval in de maling nemen. Dat ze zo meteen met wat anders komen. Maar ik denk dat we hele leuke dingen gaan zien. Kijk, vroeger hadden we natuurlijk ook Minardi, die echt wel met hele inventieve dingen kwam als team. Niet het snelste team, maar wel altijd verrassend. En ik denk dat dit jaar dat ook nog wel gaat gebeuren.
Ik hoop vooral dat de aerodynamica aanpassingen, met name die vloer waar jij.
Ja, dat is het enige waar je echt wat mee kan natuurlijk.
Maar ook het gewenste effect gaan geven. Ik heb toevallig dat is opgezocht vorige keer. En doel van Formule 1 was om ervoor te zorgen dat binnen een afstand van, moet ik het goed zeggen, 30 meter achter een voorgaande Formule 1 auto was voorheen bij de auto's van vorig jaar nog een verlies van downforce van iets van 30% of 40%. En met de nieuwe auto zou dat naar 16% moeten gaan. Het is wel echt een mega stap. Dan kan je tenminste echt een beetje in de buurt komen van een andere auto, lijkt mij.
Ja, maar het blijft natuurlijk moeilijk. Het is gewoon, achter iemand aanrijden is gewoon nooit makkelijk. Dus ik moet het eerst nog maar zien. Maar goed, als het inderdaad de helft beter is, dan zal het ook wel wat spannender worden. Maar we zitten toch met een DRS en een beetje kunstmatige dingen om het spannend te houden of te maken. En dat is helaas hoe onze sport ook is geworden.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, Tim, jij begon net al even over de controversiële of de interessante vorm van de Ferrari. Maar ook de onthulling was weer lekker op zijn Ferraris.
Ja.
Het viel namelijk op dat de auto al voor de geplande onthulling was uitgelekt. Kan dit ook weer echt alleen bij die Italianen gebeuren?
Ja, zolang het corrupt is en de geld opbreekt waarschijnlijk wel. Ja, ik weet het niet. Ferrari wil altijd wel een beetje vooraan staan op een of andere manier. Maar ik durf ook wel te zeggen, ja, Ferrari is natuurlijk wel Ferrari. Hè? Kijk, Formule 1 zonder Ferrari zie ik niet als Formule 1. En ik denk heel veel mensen in de wereld. Dus ja, ze willen altijd een beetje opvallen. Ze schreeuwen wat meer of laten wat lekken expres. Ja, het zijn en blijven Italianen.
En de nieuwe donkere matte kleur rood, vind jij dat dan nog echt Ferrari uitstralen?
Nee. Nee, ik mis eigenlijk wel die hele felle kleur rood.
De tijd van Schumacher, dat wel vond ik de Ferrari-kleur.
Ja.
Raad het autogeluid.
Ja, het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen. Dus we geven je in F1 aan tafel kans op €50 gratis tanken bij Tink in Raad het Autogeluid. En je maakt deze maand ook nog eens kans op 2 tribunekaarten voor de grote prijs van Hongarije. Mario de Pizzaman vloog zojuist letterlijk naar Druten in het land van Maas en Waal. Mario?
Dit bedrijf hier in Druten heeft vast wel veel pluimen verdiend. Want als ik hier aankom rijden, en het is vandaag een hele mooie dag, dan zie ik allemaal pluimen staan op een rotonde hier voor de deur. Jan, staan die pluimen daar het hele jaar?
Geen flauw idee.
Je komt er elke dag langs hier, je werkt hier.
Ja, maar ik rijd in een Mercedes, dus wij hebben de gang erin. Ik zie geen pluim staan.
Oké, je zit ook in een Mercedes.
Uiteraard, uiteraard. Kan er maar één de beste zijn.
Vertel.
Een heerlijke boodschappenwagen voor de snelle boodschappen.
Hij ruikt als nieuw. Ik wil heel graag het geluid horen. Alleen voor die klappen lijkt het me heerlijk om door een dorpje te rijden. En dan af en toe zo'n knettertje er vanaf. Dankjewel.
You're welcome.
Ja, en welke auto was dat? Alle winnaars deze maand spelen ook automatisch mee voor 2 tribunekaarten voor de grote prijs van Hongarije. De winnaar maken we op 7 maart bekend. Dus weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het op paulvanbergen.nl en stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Douw Jens Steensma en het betrof een Mercedes-Benz AMG GT. Van harte gefeliciteerd en geluk met je gratis brandstof. En je bent in de race voor de kaarten voor de grote prijs van Hongarije. 7 maart hoor jij of jij de winnaar bent. Ja, de Formule 1 heeft de kijkcijfers van het sensationele Formule 1 seizoen van vorig jaar gepresenteerd. Wereldwijd was er een stijging van maar liefst 4% ten opzichte van 2020. In Nederland is het aantal kijkers met maar liefst 81% gestegen. Er waren in totaal 2,6 miljoen mensen aanwezig bij de 22 Grand Prix. En bijna 110 miljoen mensen, moet ik goed zeggen, zagen Max Verstappen live wereldkampioen worden. Ja, dit zijn natuurlijk waanzinnige cijfers. Maar is dit niet een beetje wij van WC Eend adviseren, WC Eend?
Nou ja, ik vind 4% nog weinig als je het wereldwijd bekijkt.
Maar goed, 81% in Nederland. Wat doet Max hier in dit land, joh? Dat is toch niet normaal?
Ja, weinig volgens mij.
Ja, maar ja, het is mooi. Ik bedoel, waar je ook loopt of bent. Ja, wij zitten natuurlijk in die sport, maar iedereen begint over Formule 1. Ja. Iedereen heeft een mening. Dus het is wel mooi om mee te maken.
Ja. Ja, waanzinnig. Ga je er, was jij erbij eigenlijk dit jaar in Zandvoort?
Ik zat op de tribune voor het eerst van mijn leven.
Oh, jij hebt zelfs nog demonstratierondjes gedaan.
Ja, het was heel gaaf. Natuurlijk alles in het oranje om dan te mogen rijden op dat circuit is echt mooi. Maar sowieso, het was een uniek evenement. En heel mooi om bij te zijn. Maar ja, op de tribune was wel even wennen, want dat had ik nog nooit gedaan.
Waar zat jij dan?
Op het rechte stuk.
Oh, mooi. Ja, lekker.
Tussen een van die oranje mensen daar.
Ja, precies. Ja. Ja, ik had nog wel wat oranje aangedaan. Ja. Dus,
heel goed, heel goed. Hey, maar Frans, wat vind jij van die cijfers? Is dit, word jij hier nog een beetje warm van?
Nee, het is leuk voor de reclame. Hè? Dus mensen die willen sponsoren en reclame kunnen doen, die halen daar hun 100% hun wat ze geïnvesteerd hebben. En ik denk dat dat alleen maar wel goed is voor de sport. Want zonder geld wordt er niet gereden.
Dat weet jij als de best.
Ja, maar als je bekijkt 4% maar.
Ja, wereldwijd, hè?
Ja, maar dat is toch helemaal niet zoveel?
Ja, maar ze hebben in Afrika niet allemaal een televisie. Dus er wordt best wel vermoeid om dan te kijken.
Nee, maar ik ga er wel vanuit dat de wereld meer is wakker geschud. Hè. We weten dat in Amerika de cijfers heel erg omhoog zijn gegaan. In Europa zijn ze heel erg omhoog gegaan. Maar dan moet het ook ergens gaan dalen.
Want, ja. Ik denk in Duitsland.
Ja, dat was hem.
En na het nieuws van het circuit van Bahrein, dat met een monstercontract hun deal met Formule 1 hebben verlengd, heeft nu ook Circuit of the Americas in Austin, Texas het contract verlengd met de Formule 1. Zij verlengen het contract tot en met 2026. Het circuit staat inmiddels sinds 2012 op de kalender en had nog geen nieuwe deal voor dit jaar afgesloten, maar stond al wel op de kalender. Dus dat het eraan zat te komen, zat wel in de lijn van verwachtingen. Goeie zaak dat deze er weer op staat tot en met 2026?
Ja, op zich wel. Ik denk we hebben afgelopen jaar gezien, was volgens mij de drukste Grand Prix van het hele seizoen qua toeschouwers. Dat was best wel uniek, want Formule 1 is langzaam echt wel populair aan het worden in Amerika. Maar in het begin 2012, toen zat er volgens mij echt nog geen kip op de tribune, zeg maar. En nu is het volle bak, dus ik denk dat het alleen maar mooi is.
Moeten ze wel de baan een beetje aanpassen? Hè?
Nou ja, het probleem is natuurlijk dat die baan altijd aan het verzakken is. Op een moeras gebouwd. En ze moeten elk jaar letterlijk nieuw asfalt neerleggen. Dus dat probleem dat blijft gewoon, ja.
Nou ja, Formule 1 is dus nu ook veel populairder geworden in Amerika. Met name natuurlijk door de invloed van de Amerikaanse eigenaren. We gaan komend jaar ook naar Miami voor het eerst. Dus een tweede Grand Prix in de VS. Denk je dat COTA of Circuit of the Americas nog wel populairder blijft dan Miami? Of gaat dat stratencircuit de overhand krijgen?
Ja, Miami wordt wel heel gaaf, denk ik. Omdat het ook gewoon een stratenrace is, wat sowieso al mooi is. Het heeft ook een beetje de historie nog, want ze hebben er vroeger al gereisd. Dus ja, het wordt wel. Ik denk dat het een heel mooi evenement wordt. Ja.
Ga jij er nog rijden dit jaar?
In principe ben ik niet bij dat weekend erbij. Maar ja, wie weet komt er nog wat op mijn pad. Want het lijkt me wel, sowieso zijn stratenraces altijd mooi om te doen. En zo'n nieuw circuit, daar wil je toch wel graag weer een keer bij zijn, zeg maar.
En op Austin, ga je daar nog wel rijden dit jaar?
Dat sowieso, ja. Ik vind het altijd een van de mindere circuits van Amerika. Omdat je heel veel ruimte hebt daar. Heb je het altijd over track limits en dergelijke. Dat vind ik jammer, want Amerika heeft echt mooie circuits. Maar aan de andere kant, die mooie circuits zijn ook wel redelijk gevaarlijk. En ja, misschien ook net te gevaarlijk voor Formule 1 auto's.
Ja, maar als je in Saudi kan rijden op zo'n circuit, dan kan dat in Amerika
ook. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, kijk, als je ook Canada, Mosport of zo, dat soort banen. Ja, dat is niet normaal. Dat is gewoon bizar. Ja, dat zijn eigenlijk de banen waar je toch wel het liefste Formule 1 ziet rijden. Alleen, het is wel echt gevaarlijk.
Ja, is er nog een andere waar je het liever nog de Grand Prix had gezien?
Nou, Road America is een hele mooie natuurlijk. Ja. Ook een lange baan, dus dat is een soort spa-achtig, zeg maar, qua lengte. En dat is echt een mooie. Road Atlanta is een hele mooie baan, maar die is eigenlijk net te kort voor de Formule 1. Maar ja, dat zijn gewoon circuits, zo gaaf om te rijden. En ik denk dat elke Formule 1-coureur daar wel blij zou zijn om te mogen rijden.
Ja, heren, dat was hem alweer. Het zit er alweer op. Het half uur is alweer omgevlogen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid weer hier bij F1 aan tafel. Ik mag jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Volgende week maandag is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Dit was Formule 1 aan tafel. De redactie is in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek Mario de Pizzaman. En ik ben Jeroen Mul. Tot volgende week.
Doei doei.
Formule 1 aan tafel.
Nou, met de huidige versoepelingen kunnen we natuurlijk weer heerlijk aanschuiven hier in de Harbour Club. En er wordt weer wat fantastisch op tafel gezet. Wouter, wat heb je voor ons voor vandaag?
Goedemiddag, heren. Ik heb de short trip weer gemaakt omdat Frans daar zo'n groot favoriet van is. Ik heb de Korean fried chicken voor jullie gemaakt met wat kimchi mayo, radijsjes, rode peper en bosui. En een Aziatische steak de taart variant. Dus geniet ervan, eens smakelijk.
Wel lekker.
Dat gaat zeker lukken. Ja, maar heb jij veel van de Olympische Spelen meegekregen? Of ben je dat curlen en dat helemaal zat nu?
Ik vind een beetje veel B-sporten.
B-sporten?
B-sporten. Er zitten heel veel B-sporten met de Olympische Spelen. En daar kijk ik dus niet zo naar, dat girling en weet ik wat allemaal.
Curling, hè?
Ja.
Dat is ook voor mannen.
Dat sport is
verschrikkelijk. Ja, dat is niet te geloven, joh, echt. Dat we daar ga ik niet naar zitten.
Nou, we kunnen wel met autobanden gaan gooien. Misschien dat dan interessant wordt.
Nee.
Nou ja, als je de bezem erbij hebt.
Ja.
Ja. Je zult toch thuiskomen en dan... En wat heb je gedaan? Ja, ik heb het ijs geveegd. Ja. Hè? Zul je op een feestje zeggen, dan sta je toch voor lul of niet? Dat gaat ze niet zeggen.
Kunnen beter Zamboni racen op die ijsbaan of zo, met die veegmachines?
Ja, bijvoorbeeld. Nee, ik heb vandaag ijs geveegd met een veger om een girling naar voren te krijgen. Jongen, B-sport.
Let op.
Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.